Dus mooi lied om de les mee te beginnen. Schep in mij een rein hart, o God. Dus een psalm. En dat laat ook zien hoe het hart van een gelovige werkt als het goed werkt. Het is niet zoals we ook juist in de schriftlezing van 1 Johannes hoofdstuk 1 hebben gelezen, dat een christen iemand is die niet meer zondigt. Maar een christen is wel iemand dat als hij zondigt, dat hij daar spijt van heeft. Dat hij daar een gebroken hart van heeft. Dat hij beseft van, wat heb ik toch maar weer stommiteiten gedaan. Hoe heb ik het toch maar zo ver kunnen laten komen. En dan is dat ook, zoals die psalm ook zegt, van schep in mij een rein hart, o God. Schep in mij een vaste geest, dat dat ook nimmer mag gebeuren. En doe mij alsjeblieft niet weg van uw aangezicht. Want er is niks erger voor een gelovige dan om verbannen te worden van het aangezicht van God. Om God niet meer te kennen. Om niet meer in zijn rust, in zijn vrede te leven. Om niet meer geleid te worden door de Heilige Geest. En daarom vraagt de psalmist ook van, herstel in mij de vreugde van uw redding, o God. En vernieuw die rechtvaardige geest, vernieuw die in mij. Dat is ook waar we vandaag over gaan nadenken. We gaan nadenken over een gelijkenis die Jezus sprak in Matteüs hoofdstuk 21. De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Matteüs hoofdstuk 21, vers 33. We weten dat Jezus heel veel sprak in gelijkenissen. En die gelijkenissen die hadden als doel dat hij door dat voorbeeld uit het dagelijks leven gegrepen, dat Jezus daardoor de mensen een les wilde leren over het Koninkrijk der Hemelen. Een les met een geestelijke applicatie. Een les die we kunnen toepassen in de omstandigheden van ons leven, in het leven van hen die deze woorden hoorde op dat moment. En Jezus wilde iets leren daarmee. En laat dat ook onze houding zijn als we naar die gelijkenis luisteren. Dat we de bedoeling hebben om iets daaruit te leren. Om daar iets ons eigen van te maken. Om daar een les uit te trekken. Hoort een andere gelijkenis in vers 33. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en geen buitenslands. Toen hij de tijd van de vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven, vers 36, nog meer dan eerst. En zij behandelden hen op dezelfde wijze. Dan laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ons zien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam, kom, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer u de heer van de wijngaard komt, wat zal hij doen? Of wat zal hij met die pachters doen? En zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Tot hier. Er is een heer die een wijngaard heeft en die plant daar, of die heeft een stuk grond en die plant daar een wijngaard. Met de bedoeling dat er vruchten zouden aankomen. Zet daar een mooie heg omheen, zet daar een wijnpers in, een toren. En hij verhuurt dat stuk grond aan pachters. En mensen van wie hij verwacht dat die grond gaan bewerken, dat die al het nodige gaan doen, dat daar vruchten gaan voortkomen, dat als, zoals het voorbeeld ook zegt in vers 33, de Heer gaat naar het buitenland. En als hij terugkomt, verwacht hij dat daar mooie druiven aan die wijngaarden te vinden zijn. En het is de tijd van de vruchten, vers 34. En hij zendt zijn slaven naar die pachters en zegt, waar zijn de vruchten? Maar wat doen die pachters? In plaats van de vruchten te geven aan de Heer van het land, slaan ze die slaven die gezonden zijn om de vruchten te komen innen. En de ene slagen ze, de andere doden zij en een derde stenigden ze. Laat ook al iets zien van wat voor een houding die pachters hadden. Die waren echt niet van goede wil. Die hadden alleen maar het slechte voor. Maar ja, wie gaat zoiets doen? Wat voor een mens, met wat voor een gezindheid gaat zoiets doen? Dat kan alleen maar als je iets boos in je hart hebt zitten. Anders gaat je zoiets niet doen. En wat doet die eigenaar? Hij zendt opnieuw slaven. En nog meer als de eerste keer. Maar ook die slaven worden op dezelfde wijze behandeld. En op den duur zegt die eigenaar van, ik ga mijn zoon zenden. Als mijn zoon komt, dan zullen ze toch een beetje meer respect voor hebben. Daar zullen ze eerbied voor hebben. Die zullen zij ontzien. Die gaan ze toch zo niet behandelen. Een slaaf misschien dat ze daarop neerkijken. Maar mijn zoon gaan ze toch zo niet behandelen. En wat doen ze? Ze zien de zoon. En ze zeggen tegen elkaar, oh, dat is de erfgenaam. Hey, als we die een kopje kleiner maken, dan komt de erfenis aan ons toe. En ze doen het, ze grijpen de zoon, ze werpen hem buiten de wijngaard en ze doden hem. En Jezus geeft het voorbeeld aan de Joden, aan de Joodse leiders, meer bepaald de Farizeeën. En hij vraagt, als hij dit verteld heeft, wat zou eigenlijk de eigenaar van die wijngaard, wat zou hij moeten doen met zo'n pachters? En wat antwoorden ze hem? Oh ja, die moet een kwade dood sterven. Zo iemand die is niet goed bezig. Dat begrepen ze zelf. Ze begrepen zelf dat het voorbeeld wat Jezus aanhaalt, iemand die zoiets doet, die moet een kwade dood, in vers 41, sterven. En die wijngaard die moet aan andere pachters gegeven worden. Ah ja, want waarvoor was die wijngaard er? Om vruchten op te brengen. Dat is hun antwoord. Vers 42, Jezus zei tot hen, heb jij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden. Eeuwenlang heeft God geprobeerd en verwacht van het volk van Israël, geef mij vruchten. Heb mij lief. Dien mij met eerbied en ontzag. We zijn nu een Richter aan het studeren. En wat zien we in Richter? Welk patroon zien we? God geeft hen rust. Ze wijken af. Ze gaan de afgoden achterna. Ze komen in de benauwdheid. Ze kennen verdrukking. Ze gaan roepen tot God. God grijpt hen, verlost hen. Geeft hen rust. En zo gaat het weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Het is in de tijd van de koningen van het Verenigd Koninkrijk niet anders. Het is in de tijd van het Verdeeld Koninkrijk niet anders. Het is in de tijd dat het Oude Testament stopt tot Christus, die 400 jaar. Het is in die tijd niet anders. En nu komt de Zoon. Want al die tijd, over heel die periode dat het volk van Israël Gods uitverkoren volk was, heeft God profeet na profeet na profeet tot hen gezonden. We zijn het aan het studeren in Richters. We zien het hoe God die Richters stuurt en hen helpt en verlost en hen wilt laten inzien wat het werkelijk belangrijk is in het leven. Dat is waar deze gelijkenis over gaat. En nu is Jezus daar. Nu staat de Zoon voor hen. En het is die Zoon die een gelijkenis over die slaven, over die profeten van oudsher spreekt. En hij zegt, en als die zoon komt, en wat is hun antwoord? Ze zeggen zelf, als de zoon komt, dan gaan ze hem doden. En iemand die zo doet, zeggen zij, die moet een kwade dood sterven. Maar dat zeggen ze over hun eigen, hè? Want zij zijn degene die Jezus gaan overleveren. Zij zijn verantwoordelijk voor Jezus over te leveren aan de Romeinen, zodat Jezus gekruisigd zal gaan worden. In Matteüs 15, als we een paar bladzijden teruggaan. Dan zien we dat de mentaliteit van het volk van Israël door de eeuwen heen, en ook op het moment als Jezus bij hen is, met hen leeft, als Jezus hen duidelijk wil maken dat God niet zomaar verwacht dat zij door die godsdienstige rituelen gaan, maar dat God verwacht dat zij die relatie met hem hebben opgebouwd, dat zij hem kennen, dat zij hem lief hebben, dat ze met hem leven, dat ze voor hem leven, dan is dit de toestand die Jezus aanvindt. In vers 6 van Matteüs hoofdstuk 15. Zo heb gij het woord van God van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Jesaja sprak die woorden honderden jaren voordat Jezus ze aanhaalde. Dus het is niet dat die woorden onbekend voor hun waren. Ze kenden die woorden, maar toch zagen ze niet wat die woorden zeiden. Toch begrepen ze niet wat dat impliceerde voor hun leven. Namelijk dat hun leven was vol met tradities, menselijke tradities. Vol met geboden, menselijke geboden, niet geboden van God. En het was te vergeefs. God had hun al honderden jaren op voorhand gezegd: wat je doet is te vergeefs. Gij eert mij met uw lippen. En gij gehoorzaamt mij met geboden die ik niet geboden heb. In Matteüs 23, daar zien we ook als, juist voordat Jezus zijn reden gaat geven over de verwoesting van Jeruzalem, in hoofdstuk 24, en over zijn wederkomst. Net daarvoor zegt Jezus in Matteüs 23, vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wat hadden ze gezegd? Oh, dat stuk land, die wijngaard, die moet aan andere pachters gegeven worden. Wat zegt Jezus? Jeruzalem, jullie hebben altijd de profeten gedood. Al diegenen die ik tot u heb gezonden. Ik heb u willen bijeen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, maar ze hebben niet gewild. Het is niet dat ze het niet konden. Ze konden het wel, maar ze wilden niet. Dat laat ook zien dat God kan niks doen zonder onze wil. God kan niks doen buiten onze wil om, in ons leven. Het moet van twee kanten komen. Het komt van God, maar het komt ook van ons. En God zegt tegen het volk van Israël, omdat ze uiteindelijk ook de zoon zullen doden, uw huis wordt aan uw lot overgelaten. En tot wanneer? Totdat zij zouden erkennen dat Jezus Christus de Zoon des Heren is. In Hebreeën hoofdstuk 1, daar lezen wij in vers 1 en 2, dat God, ik zal het eens even lezen, God heeft eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken in de profeten, en nu heeft hij in het laatst van de dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij heeft gesteld tot een erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Dus als de Joden, die eigenlijk nu nog altijd de Messias verwachten, omdat ze hebben hem gekruisigd en zeiden, hij is niet onze Messias. Zij verwachten nog altijd dat hun Messias gaat komen. En ze kunnen nog lang wachten, want de Messias is 2000 jaar geleden gekomen. En iedereen die een Messias nog verwacht, buiten Jezus om, dan nog lang wachten en bedrogen uitkomen. Want Jezus is de Messias. Jezus zegt dan ook, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt, het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Johannes hoofdstuk 12, vers 48. Laten we eens kijken in 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 7. U dan die gelooft, geldt het kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Als gij gelooft, dan geldt het kostbare van Christus en het woord dat hij gebracht heeft u als een waarheid, als een fundament. En er wordt ook gesproken in deze woorden die een aanhaling zijn uit het Oude Testament. U die gelooft geldt het kostbare, maar voor de ongelovigen geldt ook iets. Wat geldt voor de ongelovigen? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden. Dat is een ander soort beeld als de pachter die dat stuk grond moest bewerken en die de slaven doodde. En die uiteindelijk ook de zoon hebben gedood. Hier is die steen een verwijzing naar Jezus. En de bouwlieden hebben die steen afgekeurd. Die zeiden, dat is geen goede steen. Die steen, daar zijn we niks mee. Daar kunnen we niet mee bouwen. Daar willen we niet mee bouwen. En nu is die steen, die zij hebben afgekeurd, geworden tot een hoeksteen. Tot een fundament. Maar ook tot een steen des aanstoots. En een rots van ergernis. Want wie niet voor Jezus is, die is tegen hem. En wie zich niet aan Jezus hecht, die zal zich van Jezus afstoten. Waarom is het dat wij als gelovigen, als we gelovig leven, dat wij zoveel conflict kennen met ongelovigen? Omdat jij in uw leven de hoeksteen hebt aanvaard. Omdat jij in uw leven die bouwsteen, Jezus Christus, hebt toegelaten in uw leven. En iemand die Jezus niet als een hoeksteen aanvaardt, daar is Jezus een rots van ergernis voor. Een steen van aanstoot voor. Dat is een steen, ik weet niet of je dat hebt meegemaakt, dat je je teen ergens tegen stoot. Dat je aan het wandelen bent en je blijft ergens achter haken. En dat doet toch zo goed, hè? Dat is absoluut niet, hè? Dat doet pijn. Dat is wie Jezus is voor iemand die niet gelooft. En iemand die Jezus niet wil erkennen. Een aanstoot en een ergernis. Wat zegt Petrus verder in vers 9? Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. En Petrus heeft het niet alleen over de Joden, want het heil zou van de Joden weggenomen worden, had Jezus gezegd, en aan een ander gegeven worden. Dat zijn wij. Kijk eens in Efeze hoofdstuk 2. In Efeze hoofdstuk 2, vers 13. Maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Vers 17. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. De Joden en het Joodse volk hebben Christus niet aangenomen en ze hebben Christus verworpen en gekruisigd. Niet alle Joden, want er zijn sommige Joden geweest die wel Jezus hebben aangenomen. Maar omdat in het algemeen het Joodse volk de Christus verworpen heeft, is het heil ook naar een ander gegaan, namelijk de heiden. En dat is waar Paulus hier over spreekt. Wij waren eertijds ver af. Heiden hadden geen deel aan het burgerrecht van Israël, waren geen deel van Gods volk, hadden geen deel aan de, aan de voordelen, aan de zegeningen die God aan Israël had gegeven. Zij waren vreemdelingen. En nu zijn ze geen vreemdelingen meer, zegt Paulus. Nu zijn jullie geen vreemdelingen meer. Maar jullie zijn één volk geworden. En een volk dat evenveel recht heeft. En evenveel mag genieten van de zegen en de voorrechten van God. En waarop is dat gefundeerd? Wel, op het fundament van de apostelen en de profeten. En Jezus zelf is de hoeksteen. Alleen als Jezus de hoeksteen is in je leven, kun je daar deel aan hebben. En in Jezus was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel. Dus denk dan na aan hoe het komt dat Israël eeuwenlang heeft God hen geprobeerd om hen te vergaderen zoals een hen haar kuikens vergadert. En ze hebben het niet gewild. Denk dan eraan wat dat voor ons betekent in het nieuwe verbond. Welke applicatie dat voor ons mag hebben, welke toepassing wij daaruit mogen halen voor ons. Want God verwacht dat wij groeien, dat wij opwassen, zoals Paulus ook zegt naar de Efeze, tot een tempel heilig in de Heer. Dus wij moeten heilig zijn zoals God heilig is. We hebben een roeping om anders te leven. We hebben een roeping om opgebouwd te worden in ons leven door de Geest van God, om ons daardoor te laten sturen en te leiden. En Galaten hoofdstuk 6 als laatste tekst, vers 15 en 16. Gaan we een paar bladzijden terug. Galaten hoofdstuk 6, vers 15. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. En alle die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël van God. Dus het gaat er zich niet meer om, zijt je een Jood die naar het oude verbond besneden is, of zijt je nu niet besneden, het gaat er zich om, zijt je een nieuwe schepping. En een nieuwe schepping kunt je alleen maar zijn in Christus Jezus. En iemand die zich naar die regel richt, daaraan is de belofte gegeven, vrede en barmhartigheid komen over u. Amen.
Een paar liedjes zingen.